En u weet dat dit is het moment dat u het woord krijgt. Gaat Paul weer met, of als Albert nu, dat hij met de microfoon gaat rondrennen. Oh. Wie is als eerste degene die als eerste het woord wil? Een paar van onze vaste vraagstellers, die zie ik niet. Dus dan moeten jullie het doen. Piet, hier komt de microfoon.
Ik heb altijd nogal een beetje moeite met, als de Heer Jezus zegt, waarom hebt gij mij verlaten? Terwijl hij eigenlijk wist wat hem zou overkomen. Ja. Hoe moet ik dat plaatsen?
Ja, en wat hem op dat moment ook al overkwam. Want hij hing dan 3 uur aan het kruis. Als je teruggaat naar Psalm 22, en je neemt het hele gedeelte, dan krijg je misschien een antwoord. Het waarom onderstreept het feit dat de Heer Jezus niet verlaten werd door God om iets dat in hem persoonlijk aanwezig was. Ik bedoel te zeggen, als er iemand verlaten had moeten worden, dan waren wij dat, stuk voor stuk. De enige die het niet verdiende verlaten te worden, dat was hij. En in die zin is het waarom, ook al wist de Heer Jezus precies waarom het gebeurd was, waarom het waarom terecht is. Maar als je dan even doorleest, dan zie je in Psalm 22 dat daar staat, nochtans zijt gij de heilig. U bent verre van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht. En dan, maar gij zijt heilig. En dat is het antwoord, het lijkt mij zo. Waarom? Ik heb dit niet verdiend, dat is waar. Maar het antwoord is, de heiligheid en de gerechtigheid van God konden niet anders op het moment dat de Heer Jezus tot zonde gemaakt was. Dat is een spanning. Waarom? Terecht. Voor zichzelf hoeft het niet. Maar God als de Heilige, die onze zonden op hem legde, daar was het wel niet anders mogelijk dan zo. Kees.
Ik heb eigenlijk meerdere vragen die niks met elkaar te maken hebben.
Maar doe één tegelijk, dan kijken we of er straks weer ruimte voor je
hebt. Ja. En dan wou ik iets vragen over dat volk, in die laatste zin van artikel 21. Omdat hij zijn volk zou verlossen van hun zonden. Ik neem aan dat de Bre bedoelt met volk de christenen. Maar dat de Matthäus eigenlijk bedoelt met volk de Joden.
Dat heb je zeer goed opgemerkt.
Kun je dan zeggen dat de christenen vervangers zijn van de Joden? Of?
Ja, geeft dit grond voor de vervangingstheologie? Nou, misschien heeft Guido de Bret dat zo wel opgevat, dat kan best zijn. Maar het is volkomen terecht. In Matthäus gaat het in de eerste plaats, dat is de bedoeling van de schrijver, duidelijk te maken dat de Heer Jezus de Messias van zijn eigen volk is. En dat hij dus ook gekomen is om zijn eigen volk te redden. Niet alleen maar uit de hand van de vijanden, de Romeinen, maar uit de macht van de zonde. Maar ook dat Israël dat afgewezen heeft en dat daardoor het heil uitgegaat nu naar de hele wereld. Dus die spanning is eigenlijk in het Matthäus-evangelie zelf aanwezig. Letterlijk kun je zeggen in Matthäus 1, helemaal aan het begin van het evangelie, hij zal zijn volk verlossen van hun zonde, is het volkomen duidelijk dat het over Israël gaat. Maar tegen de tijd dat we in Matthäus 13 zijn aangekomen, dan zijn we nog niet eens halverwege, maar wel bijna hoor. Dan staat daar dat de zaaier gaat erop uit en de akker waarover gesproken wordt, dat is de wereld. Dat is een geweldige ommedraai, een ogenblik. De hooikoorts plaagt mij enigszins. Dat is een geweldige ommedraai. En dat Matthäus betoogt daarmee, kijk, het gros van Israël wilde er niet aan. Nu gaat die uitdrukking, nu gaat dat heil de hele wereld in. De akker is de wereld, dat betekent nu zal overal het zaad van het evangelie worden uitgestrooid. Dus dan zie je dat in dat woord volk zelf al een verschuiving aanwezig is binnen het evangelie van Matthäus. Hij zegt bijvoorbeeld eerder in het evangelie, de zonen van het koninkrijk, ik geloof in hoofdstuk 9, die komen er buiten te vallen. Dan bedoelt hij Israël. Israël was van huis uit de zonen van het koninkrijk. Voor hen was het beloofd. Zij hadden er een als eerste deel aan. Maar door hun ongeloof vallen ze er buiten. Maar kom je dan verder op in het evangelie, dan gebruikt de Heer Jezus diezelfde uitdrukking. Zonen van het koninkrijk. En nu betreft het alle gelovigen uit alle volken. Dus de spanning die hij signaleert, die is niet ontstaan pas doordat later de mensen, het volk, gingen vervangen door de kerk of zo. Maar die spanning ligt al in de Matthäus-evangelie zelf. Dit soort begrippen, volk, zonen van het koninkrijk, die gaan verschuiven. Van Israël krijgen ze betekenis voor alle gelovigen uit alle volkeren. En in die zin mag Guido de Bret deze toepassing wel maken. En dan wordt het volk van God alle gelovigen uit alle volkeren. En je ziet dat bij Jacobus in Handelingen 15, die zegt, God was er van meet af aan op bedacht zich een volk uit alle volkeren te vergaren. En dat bedoelt hij juist niet Israël, maar dat bedoelt hij de menigte uit de volkeren uit de heidenwereld, die op dat moment al door de bediening van Paulus gevormd werd. Titus 2 vers 14, de Heer Jezus is gestorven opdat hij zich een volk, een eigen volk zou verwerven. Vol ijverig in goede werken. En daar is dat ook niet Israël. Daar is het het geheel van alle gelovigen uit alle volken. En wat dat allemaal voor consequenties heeft voor al of niet vervangingstheologie, dat gaat daar ver bovenuit. Daar hoeven we ons nou niet over te bekommeren. Nou, jij spaart je andere vragen nog even op en dan kijken we of er eerst een ander is die wat te zeggen of te vragen heeft. Nou ja, als er niemand zich meldt, dan geven we hem gewoon weer terug aan Kees.
Ik ben een beetje moeilijk in de theologie over het reinigen met het bloed van Christus.
Aha.
Dus hier lijkt het een eenmalige gebeurtenis te zijn.
Ja.
Het bloed is vergoten. Nou, toen 30 na Christus, zou ik maar zeggen.
Ja.
Maar je hoort ook wel eens theologen beweren dat wij nu op dit ogenblik een beroep kunnen doen op het reinigen met het bloed van Christus. Maar is dat dan een speciaal soort ritueel? Of hoe moet ik het mij
nou, ik denk dat zulke personen die dat doen, onmiddellijk u zullen verwijzen, waarde broeder Kees, naar 1 Johannes 1. Want dat lijkt dat te suggereren. Vers 7 aan het eind. Het bloed van Jezus, zijn zoon, reinigt, niet heeft ons gereinigd toen we tot geloof kwamen, reinigt ons van alle zonden. En vers 9, als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Ook hier zit weer een zekere spanning in. Want het is niet zo dat elke keer een nieuw offer nodig is. Dat is natuurlijk niet de gedachte. Maar wel dat bloed van Christus, dat 2000 jaar geleden vergoten is, een voortdurend reinigingsmiddel is, dat ter beschikking staat van ieder die een beroep op doet. Op die reiniging die, mag ik even de ingewikkelde woorden objectief en subjectief gebruiken, objectief is die reiniging 2000 jaar geleden al voltrokken, toen wij nog niet eens geboren waren. Subjectief krijgen we er deel aan door het geloof. Maar elke keer dat een gelovige opnieuw zondigt, is dat hetzelfde bloed waar we opnieuw op mogen pleiten. Je kunt ook zeggen, het bloed heeft ons toen we tot geloof kwamen eens en voor altijd gereinigd, maar daar gaan we nou geen groot verschil tussen maken. Dan kun je toch in elk geval zeggen, elke keer als een gelovige weer zondigt, is het dat bloed waardoor hij toen gereinigd is, dat opnieuw zijn volle kracht bewaard ook voor wat er op dit moment gebeurt. Want daarom is dit een belangrijke tekst om te laten zien hoe de geldigheid van het bloed als het ware altijd aanwezig is. En we altijd op de reinigende kracht van dat bloed een beroep kunnen doen. Maar het mag nooit, daarom aarzel ik even bij de beantwoording, het mag nooit in mindering komen op de zekerheid van het geloof. Alsof je, wanneer je gezondigd hebt, als het ware weer helemaal opnieuw moet starten. Weer opnieuw moet bekeren. Daarom vind ik het ook een beetje eng om te praten van een dagelijkse bekering. Want dat suggereert dat je elke keer weer verloren gaat en elke keer weer tot geloof moet komen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar wel dat we onszelf elke keer onderzoeken. Dat is de gedachte ook van die dagelijkse bekering. En dan mogen we weten dat hetzelfde bloed dat 2000 jaar geleden vergoten is, ook voorziet voor de zonde die we helaas nu ook weer als gelovigen gedaan hebben. Ik zou niet weten hoe ik het beter moest formuleren. Heb je nog een hele lange lijst? Niemand durft meer. Ja, er is toch iemand. En mevrouw achter jou gaat jou. Goed zo. Maar eerst die mevrouw.
Ik wilde vragen, in de synagoge wordt niet meer geofferd. En ze aanvaarden toch niet het offer van Christus. Hoe verklaart de in de Joodse godsdienst dan dat ze daarmee opgehouden zijn?
Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik bedoel, moeilijk voor Joden. In die zin dat de tempel en de offerdienst van wezenlijke betekenis is voor het Jodendom. En dus toen in het jaar 70 die offerdienst ophield, was er een geweldig theologisch probleem dat opgelost moet worden. Namelijk, hoe moeten we nu voortaan voorzien in de vergeving van de zonde? Want er is geen bloedig offer meer. Hebreeën 9, ja, dat halen zij dan niet aan, maar dat gaat wel terug op Leviticus, zegt zonder bloedstorting geen vergeving. Dat is nogal wat. En toen hebben de rabbijnen uitgedokterd dat drie dingen er waren, die konden ze alle drie ook uit het Oude Testament halen, die offers als het ware gingen vervangen. En het belangrijkste daarvan is de teshuva, het berouw, de bekering. En dan ten tweede het tefila, dat is het gebed. En ook ten derde tzedaka, dat is de gerechtigheid. Dat wil zeggen eigenlijk de weldadigheid, de mededeelzaamheid, wat je goed doet aan andere mensen. Het probleem daarvan is natuurlijk, hoe pijnlijk dat ook is dat alle drie prachtige dingen zijn, maar dat ze het bloedig offer nooit kunnen vervangen. Want berouw moet je ook hebben als je een bloedig offer brengt. Berouw moet je sowieso hebben. Als je een bloedig offer brengt, is de veronderstelling toch dat je oprecht berouw hebt over de zonde waarvoor je dat offer brengt. Maar dat berouw kan het offer nooit vervangen. Dat offer komt erbij, dat berouw is een voorwaarde, maar dat komt op het offer aan. En de gebeden, ja, natuurlijk, we hebben in het Oude Testament ook voorbeelden van de betekenis van de gebeden. En het lijkt er soms op alsof met name in de kleine profeten, alsof er een beetje minachtend wordt gedaan over die offerdienst, die is zo belangrijk. En het gaat toch vooral om de toewijding aan de Heere God en de gebeden. Maar dat was omdat heel veel mensen met onoprechtheid die offerdienst pleegden. En dan zeggen die profeten, luister, met zo'n houding hebben die offers geen waarde. Het gaat om het hart. Maar daarmee zeggen ze niet, die offers zijn niet zo belangrijk. Dus dit is echt een heel erg groot probleem. Israël kan ook niet anders. Hij staat met de rug tegen de muur. Er is nu eenmaal geen tempel. Vandaar dat je een heleboel vrome Joden hebt die vurig verlangen naar het herbouw van de tempel. De realistische onder hen, die realiseren zich ook wel dat momenteel niet waar te maken is. Misschien wel naar hun gevoel nooit. Maar alleen offers mogen gebracht worden in de tempel. De Samaritanen hebben het makkelijker, die mogen paasoffers brengen op de Gerizim. Maar een Jood is maar één plaats waar die kan offeren. Dat is in de tempel in Jeruzalem. En dat is het pijnlijke ook als je Pesach meeviert of al die feesten. En ze zijn allemaal zonder offer. Daar zit iets heel pijnlijks, heel verdrietigs in. En ja, je zou kunnen zeggen, des te jammer dat ze het ene ware offer niet kennen dat al die offers vervangen heeft. De offers worden niet vervangen door gebeden en weldadigheid en berouw. De offers worden vervangen door het ene offer van Christus. Ik zie nog een vinger daar, die broeder.
Bij de wederopstanding van Jezus is zijn menselijke natuur, toch? Opgestaan.
Ja.
Omdat de goddelijke natuur kon het niet sterven.
Ja.
Dat had u uitgelegd.
Ja, dat klopt. Het is wel een ingewikkeld probleem wat u even in één zinnetje zegt. Want God kan niet sterven. Ja. En dat is altijd het probleem. Hoe moet dat? De Heer Jezus was God en mens en je kan die twee dingen niet uit elkaar halen. Je moet ze wel onderscheiden. Maar is hij nou alleen als mens gestorven of is hij als God en mens gestorven? Een tijdje geleden kreeg ik een mailtje uit het buitenland van iemand die had in de gemeente problemen, want daar had iemand beweerd dat de Heer Jezus naar zijn goddelijke natuur gestorven was. God was gestorven aan het kruis. En die persoon die mij dat mailde, zat daar nogal mee. Wel ook begrijpelijk. En die had zich daartegen verzet vanuit de gedachte, God kan niet sterven. Toen heb ik haar teruggemaild, maak er een niet al te groot punt van, want anders krijg jij straks nog het verwijt dat jij de godheid van Christus loochent. Dit is nu eenmaal een ontzettend lastig probleem. Zelfs kinderen vragen, ja, een tijd geleden, weer uit een ander land, uit België notabene. Een mail van een kind van 8 jaar of 9 jaar. Je hebt hele slimme mensen in België. Die mij mailde, hoe kan het nou dat de Heer Jezus God is en dat hij op het kruis zegt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Nou, dat is toch best een heel slimme vraag voor een kind van die leeftijd. Maar de oude kerk heeft daarmee geworsteld en wij worstelen er nog steeds mee. We kunnen het ook ten diepste niet vatten. De Heer Jezus is God en mens in één persoon. Je hebt twee gevaren, dat je de goddelijke en het menselijke te veel uit elkaar houdt. Alsof hij twee personen is. Die ene persoon is gestorven, maar die andere kan niet sterven. Dan ga je de mist in. Maar als je ze te veel aan elkaar verbindt. En je zegt dus, ja, maar als de Heer Jezus gestorven is en hij is God en hij is mens. Dan is hij dus ook als God gestorven. Ga je weer te ver aan de andere kant. Dit is wandelen op het scherp van de snede. Je kunt heel gemakkelijk de ene naar de andere kant scheef gaan. En ik meen dat we moeten vasthouden, God kan niet sterven. De Heer Jezus is naar zijn menselijke natuur gestorven. En tegelijkertijd, zo schreef ik het ook aan deze zuster in dat andere land, weer een ander land. Ik schreef haar, luister, de Heer Jezus is naar zijn menselijke natuur gestorven, maar de Heer Jezus is God. Om te voorkomen dat we het uit elkaar gaan halen. Maar we mogen het ook niet door elkaar heen gooien. Dus ik was met geen van beiden helemaal eens. Daarom zei ik ook, alsjeblieft maak er geen punt van. Want ik zag al dat conflict steeds groter worden. En dat is vaak in de kerkgeschiedenis gebeurd. De mensen die twee naturen door elkaar gooien en degene die ze te ver uit elkaar halen. Alsjeblieft, hou je handen ervan af. We beleiden een paar heel fundamentele dingen. God kan niet sterven, punt. Ten tweede, de Heer Jezus is God, punt. Ten derde, de Heer Jezus is gestorven, punt. Nou, zoek het maar uit. Je moet er soms bij dit soort heel duidelijke Bijbelse statements laten. En op het moment dat je probeert met logica ze allemaal onder één noemer te brengen, zul je zien dat dat nooit kan. Dit hoort bij de mysteries die we kunnen omlijnen, omschrijven, kunnen benaderen, maar nooit in een logisch systeem kunnen persen. Helpt dat een beetje?
Ja, omdat u zei net dat God gaf Jezus de rechtvaardigheid door hem dus weer...
Op te wekken.
Ja,
Ja, dat is de rechtvaardigheid van God. Maar dat staat door de heerlijkheid van de Vader. Hè? Dus ja, pas geleden stelde iemand mij ook de vraag, is de Heer Jezus nou opgewekt of opgestaan? Dat is net zo'n vraag als, is hij ten hemel gevaren of is hij in de hemel opgenomen? Dat is net zo'n vraag als, heeft hij zich gezet aan Gods rechterhand of is hij door God daar neergezet? Het antwoord luidt, het is allemaal goed. Het is allemaal Bijbels, ik kan u de citaten erbij geven. En het heeft weer te maken met deze twee kanten. De Heer Jezus is als mens door God opgewekt. Als mens in de hemel opgenomen. Als mens gezet aan Gods rechterhand. Maar het is ook waar dat hij als God opgestaan is uit de doden. Opgestaan. Zelfstandig. Hij zegt in Johannes 10, ik kan mijn leven laten wanneer ik dat wil en ik neem het weer terug wanneer ik wil. Hij is opgevaren naar de hemel, zelfstandig. Hij heeft zich gezet aan Gods rechterhand. Klein voorbeeldje. Met Pasen preekte ik ergens en daar zag ik dat zij het lied, ja, daar juicht een toon, daar klinkt een stem, hadden veranderd. Ik was geschokt. Niet omdat je geen liederen zou mogen veranderen, maar er staat in een van de completten, hij rees uit het graf in eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. Ik heb dat vaak geciteerd, niet omdat het een bewijs vormt natuurlijk, maar wel een illustratie van het feit dat hij, omdat hij God was, zijn eigen leven kon terug, zijn menselijk leven kon terugnemen wanneer hij dat wilde. En wat hadden we nu gedaan? Een of andere bundel, daar is dat lied als volgt veranderd. Hij rees uit het graf door zijn vaders kracht, want hij is God bekleed met macht. Nou, de hele logica van de zin is verdwenen. Want het punt is nu juist dat hij in eigen kracht opstond, doordat hij God is bekleed met macht. Dus de mensen die dat veranderd hebben, hadden dan dat volgende zinnetje ook moeten veranderen. Maar ze dachten, zeg je, uit eigen kracht, ja, het staat toch duidelijk, Romeinen 6 vers 4, hij is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Nou ja, ik heb het maar meegezongen, maar je wil ook niet eigenwijs zijn. Hè. Ik stond zelf op de kansel, dus dan kan je ook niet luid wat anders daar doorheen zingen. Maar het is, ik weet niet wat voor bundel het was waar ze het uitgehaald hadden, maar daar is niet over nagedacht. Want zoals het er stond, was het perfect juist. Het is even waar dat God hem heeft opgewekt uit de doden, als dat hij zelf opstond uit de doden doordat hij God is. Hetzelfde probleem weer. Het is beide waar. Laat het naast elkaar staan, gaat het niet tegen elkaar uitspelen. En zeker niet op zo'n klungelige manier als dat hier gedaan wordt. Was. Wie is de volgende? Leo.
Ja, ik heb een vraag over veel christenen zijn kerstchristenen of paaschristenen of goede vrijdagchristenen of pinksterchristenen. Oftewel, ze leggen iets, ze zetten ergens als het ware het licht heel sterk op, wat ze heel belangrijk vinden. Maar heb je volgens mij in Nederland niet zo heel veel paaschristenen. En ik heb wel van u horen zeggen dat ze in de Oosters-Orthodoxe kerk dat wel hadden.
Klopt.
Nou, Paulus legt uit dat hoe belangrijk de opstanding is. En als je die niet gelooft, dat je de meest beklagenswaardige mensen bent die er maar is. Maar dan legt hij vooral de link met de opstanding en het eeuwig leven voor ons. Deze zin in artikel 20 geeft eigenlijk weer een ander accent aan de Pasen. Zouden wij dat moeten veranderen? Of moeten wij in Nederland meer paaschristenen worden?
Ja, mooi. Mooi. Even ter verduidelijking tegenover iedereen die dat onderscheid zo gauw niet paraat heeft. Ik noem Rooms-Katholieken altijd kerstchristenen. Zoals iemand tegen mij zei, normaal zitten er bij ons in de kerk 20 mensen en met kerstavond 2000. Dan moet je maanden van tevoren al een ticket bestellen om erbij te kunnen zijn. En de rest van het jaar zie je ze dan weer niet. Dat zijn bij uitstek kerstchristenen. De traditionele protestanten zijn heel sterk Goede Vrijdag christenen. Ik heb een leuke illustratie. De Matthäus Passion van Bach die duurt 2 uur en 3 kwartier en zijn paasoratorium duurt maar 40 minuten. Dat is een beetje een flauwe vergelijking natuurlijk, maar toch niet helemaal misplaatst. En ik zei ook al, Luther zei de theologie moet zijn theologie van het kruis. Daar gaat het om. En als je in een katholieke kerk komt, dan heb je natuurlijk eigenlijk ook nog een crucifix. De leidende Christus staat heel centraal in de hele westerse traditie. Protestantisme is per slot van rekening gereformeerd katholicisme. In de Oostertraditie heeft Pasen altijd een veel grotere rol gespeeld. Als je daar dus een afbeelding van Christus ziet in de kerk, is dat Christus triumphator. Christus die verrijst uit het graf. Daarom is Pasen daar het grootste feest. De belevenis, ik heb het eigenlijk nog nooit meegemaakt, maar het lijkt me toch wel erg mooi. Zo'n donkere nacht. Trouwens, pas geleden met Pasen was ik in een gemeente waar ze dat ook zo deden. We begonnen in het pikdonker, alles was verduisterd. En de voorganger kwam met een lampje en er las het paasevangelie voor. En toen hij het uitgelezen had, gingen alle lichten aan. We hebben het nog geprobeerd een beetje dat te beleven. Maar inderdaad, daar staat heel sterk de opstanding van Christus centraal. En pinksterchristenen zijn degene die zeggen het draait allemaal om pinksteren. Wat natuurlijk op zichzelf ook moeilijk te logen is. Ik heb het vanmorgen nog gezegd. Mijn preek vanmorgen was getiteld tussen Pasen en Pinksteren. Het gaat uiteindelijk allemaal om Pinksteren. Hoewel dat het meest moeilijk voor mensen voorstelbaar is. En laat de fantasie ons een beetje in de steek. We hebben geen Pinksterboom met Pinksterkaarsjes. We hebben geen Pinkstereieren en geen Pinksterhaast. Allemaal niks. Terwijl het eigenlijk het belangrijkste van alles is. Nou, wat wij nou zouden moeten doen, Leo, jij en ik, maar dat weet je net zo goed als ik. Wij zouden van alle vier in gelijke mate moeten zijn. Want kerst is geweldig. Niet vanwege het kindje in de kribbe, maar vanwege God die mens wordt. Ik zeg wel eens uitdagend, maar dat hoort dan in een kerstpreek thuis. Wat is een groter wonder? God die mens wordt of een dode die weer levend wordt? Dus fenomenaal. Dus ik zou zeggen, alsjeblieft, laat het allemaal zijn. Al die gebeurtenissen, daarom is het goed dat we het staat zo niet in de Bijbel, maar dat de kerk dat al heel vroeg heeft ingevoerd. Laten we die dingen allemaal stuk voor stuk herdenken en daarin dat proberen te doorleven opnieuw. Maar dan alle vier heel bewust, ja. Maar je kunt natuurlijk zeker niet zeggen dat voor Lutheranen en Calvinisten Pasen niet belangrijk zou zijn. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het is veelzeggend dat het Goede Vrijdag gebeuren zo'n heel centrale plaats heeft. Het kruis meer dan de opstand, dat kan je wel zeggen. Ja. Laten we de balans zoeken, alle vier is even belangrijk. Vorig jaar was ik in een gemeente met Pasen, daar zeiden ze, vandaag is de belangrijkste dag van het kerkelijk jaar. En ik flapte eruit, had natuurlijk niet moeten doen, weer zo'n onaardige opmerking. Ik flapte eruit, nee, dat is Pinksteren. En die arme broeder was helemaal de kluts kwijt, want ja, dat is toch niet aardig van mij om dat te roepen. Maar het borrelde zo naar boven. Pasen is niet het einddoel. Pasen is de volgende stap op weg naar Pinksteren. Nou ja, balans, daar gaat het om. Kees, heb jij nog een vraag? Zie je wel, ik dacht het al wel.
Het heeft niks hiermee te maken, maar u liet zich ontvallen dat er een verschil is tussen leraar en profeet.
Ja.
En dat profeet zijn eigenlijk moeilijker is, of
ja,
belangrijker is dan leraar
zijn. Dat zijn belangrijker niet, maar moeilijker, ja.
Ja.
Dat moet ik even uitleggen.
Zit ik dan weer met het verschil tussen mannen en vrouwen?
Zit je ermee?
Nou ja, een beetje wel, maar... Dus vrouwen die kunnen geen leraar zijn. Dat
jawel hoor.
Willen sommige mensen wel eens concluderen. Maar ze kunnen wel profiteren.
Dus nou, dat gaat nou allemaal een beetje kort door de bocht.
Belangrijker is ook.
Laten we nou even de mannen en de vrouwen erbuiten houden. Want het is al moeilijk genoeg om even over dat verschil. Eigenlijk klopt het ook niet helemaal wat ik zei hoor. Ik zei het in die zin dat de leraar de schriften uitlegt. Maar dat is, de leraar is niet hetzelfde als een theoloog. Ook bij de leraar gaat het er uiteindelijk toch om dat dat woord niet alleen maar doordringt tot de grijze hersencellen, maar dat het doordringt tot de harten. Dus, maar ik probeer dat ook wel eens tegen mensen te zeggen, en die hebben er soms moeite mee, wat het verschil is tussen een bijbellezing en een preek. Toen ik begon met mijn bijbellezing over de Heidelbergse catechismus, toen vonden sommige mensen dat een beetje moeilijk, want die waren gewend dat er over de catechismus gepreekt wordt. En dat is terecht, ik heb dat meermalen meegemaakt, dan wordt er een bijbelgedeelte gelezen. En dat gaat dan binnen het kader van dat bepaalde van die vraag of die zondag van de catechismus. Maar het is een preek. En ik zeg altijd, nee, maar ik preek niet. Ik hou bijbellezingen over de catechismus. En een bijbellezing is veel gemakkelijker dan een preek. Want in een bijbellezing, dus ik heb het nu makkelijker dan vanmorgen. Vanmorgen moest ik preken. En een bijbellezing wil zeggen, uitleg van wat er staat. Dat wil zeggen, dat betekent niet dat het ook niet praktisch moet zijn. En dat het ook bij de harten van de mensen moet landen. Maar met een preek is echt een profetisch. Als het goed is, is het profetisch in de zin, het is het woord van God hier en nu voor de mensen. Dat wat ze nodig hebben. Een bijbellezing niet. Als ik een bijbelbrief behandel, een bijbelboek behandel, dan behandel ik hoofdstuk voor hoofdstuk. En ik vraag me niet af, wat hebben deze mensen op dit moment nodig? Daar komen ze ook niet voor. Ze komen om onderwijs te ontvangen. En in die zin heeft de leraar het makkelijker. Daarom staat hij ook onderaan in het rijtje. Efeze 5. Efeze 4 vers 13. Apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraars. Daarom kan ik ook makkelijk zeggen, ik ben leraar. Want ik sta toch onderaan in het rijtje. Als ik gezegd dat ik ben apostel, dan die verbeeldt zich heel groot. Want die staat bovenaan, snap je? Maar de profeet staat in het midden. Nee, die staat als nummer 2 zelfs, pardon. De profeet is degene die rechtstreeks namens de Heere God spreekt. Dat wat mensen nu nodig hebben. Maar het overlapt elkaar allemaal, want ook de profeet moet toch niet uitgaan buiten wat de schrift nou eigenlijk bedoelt, hè? Daarom zei ik een paar keer bij die tekst, pas op dat je niet uit de verband rukt. Hè? Zoals die tekst, ik wil niks anders weten dan Christus die gekruist zit. Dan komt de leraar meteen in mij in opstand en die zegt, ho, wacht even. Kijk eens even wat er staat en wat voor verband het staat en wat Paulus ermee bedoelt. En pas dat niet zomaar klakkeloos toe. Dat zal ik nou niet zeggen van Guido de Brem. Maar pas op dat je het wel gebruikt, die tekst, zoals het ook oorspronkelijk bedoeld was. Altijd terug naar de grond. Dus als iemand zegt, ja, maar er staat toch ook ergens in de Bijbel, dan heb ik altijd de gemeenheid om te vragen, oh ja, waar staat dat dan? En dat weten ze haast bijna nooit. En ze zeggen, luister, nou doe je iets heel gevaarlijks. Je komt met een tegenargument op grond van een Bijbeltekst waarvan je niet weet waar die staat en waarvan je dus ook niet op dit moment weet wat de context is. Want betekent die tekst wel wat je nou suggereert? En dat is erg belangrijk, dat is hier ook zo. Oh, je denkt, dat klinkt goed, hè? Ik wil niets weten dan Jezus en die gekruisen. Nee, zegt Paulus, onder jullie, Corinthiërs, schobbenjakken, zeebonken, immoreel. Onder dat volk kwam ik en toen heb ik jullie het evangelie verkondigd. Hij zegt in 1 Corinthiërs 6 en noemt allerlei verschrikkelijke zondigheden op en dan zegt hij dat waren sommigen jullie. Zo waren jullie. En toen kwam ik en toen zei ik, de enige oplossing voor jullie is een kruis. En dat is niet een ereteken dat om je nek hangt. Het kruis is de grootste schande die er bestond. Alleen de ergste misdadigers, die werden aan een kruis gehangen. Zo zegt hij, dat is wat ik jullie kon vertellen. Dus jullie enige hoop, dat is een slaaf die aan een kruis gestorven is. Nou, dan is of iemand stapelgek om die zoiets te verkondigen, of hij spreekt de waarheid. En toen had Paulus met, als ik het zo zeggen mag, heel wat meer succes dan in Athene. Daar waren een paar mensen die tot geloof kwamen. Maar in Korinthe had God ook tegen hem gezegd, ik heb veel volks in deze stad. Een grote gemeente ontstaan. Maar dan moeten wij niet zeggen van, oh zie je wel, Paulus zegt dat ook. Wij moeten niets anders weten dan Jezus Christus die gekruist. Dat is slordig en het is een excuus voor geestelijke luiheid, zei ik al. Want u moet heel wat meer weten dan dat. En dat is Guido de Breed helemaal mee eens, want anders had hij niet al die 36 of nog meer artikelen, 38 geloof ik, artikelen van de Nederlandse geloofsbelijdenis opgesteld. Het gaat over heel wat meer dan alleen Jezus en het kruis. Maar wat hij hier bedoelt is, dit is de kern. Hier draait het allemaal om. Dit is de basis, dit is het uitgangspunt. Maar als je eenmaal dat uitgangspunt begrepen hebt, dan hoor je nog heel wat meer te kennen dan dat. Broeder Bart, tenminste ik zag dat die arm aan jou vast zat. Ja, ja, dat klopt.
Dank u. De laatste artikelen, alle artikelen overziend. Soms geeft u wel eens een kritische noot, bijvoorbeeld over die drek en zo. Is dat nou wel iets wat je zo kan zeggen? Als we het zo alle avonden overzien, vindt u nou dat hij het goed heeft gedaan?
Dat is een mooie vraag.
Ja.
Nou, ik zal je vertellen, Bart, als ik nou bijvoorbeeld van mening was, of je dat nou arrogant vindt of niet, dat het eigenlijk maar een beetje prutswerk is wat die man geleverd had, dacht je dat ik dan de moeite nam om 16 avonden over de Nederlandse geloofsbelijdenis te spreken. Laten we ook even daarbij bedenken.
Vind je het volledig of is die beknopt genoeg of juist niet? Is het het doel bereikt?
Ja, ik snap het. Je moet trouwens, dat wil ik nog even zeggen voordat ik het vergeet. Guido de Breij heeft natuurlijk niet allemaal zelf bedacht. Hij heeft gebruik gemaakt, dat weten we ook, van een heleboel bestaande confessies. Calvijn en andere. Heeft hij allemaal naast elkaar gelegd. Dus het is niet zo dat hij in de gevangenis het allemaal zelf heeft uitgedacht om dat zo te doen. Hij had al een heleboel voorwerk voor zich liggen. En hij heeft het op zijn eigen manier allemaal weergegeven. En je hebt, dat heb je met de catechismus ook, je hebt altijd het probleem, moet er nog meer gezegd worden? Of moeten we het ons beperken tot de kern? En zeker bij een catechismus, dat is een leerboek voor jongeren in feite, dat is toch allemaal zoals het begonnen is. Ja, je wilt toch wel zoveel mogelijk kwijt, maar je moet ook, je weet het, doseren is doseren. Je moet ook niet overvoeren. Dus als ik wel eens zeg, wat jammer dat er nou niet bij staat, dan zeg ik er ook bij. Maar ja, hoor eens, het is een leerboek voor jongeren. Dus twee haakjes, voor degene die het interesseert, mijn bijbellezingen over de catechismus staan allemaal op YouTube. Er staan er nu al 7, dus je kunt het allemaal op je gemak. Hier hebben we nog niet een beeld erbij, maar daar hebben we ook beeld erbij voor zover dat iets toevoegt. Maar dan kun je ze allemaal op je gemak bekijken. En dat is een leuk parallel met de Nederlandse geloofsbelijdenis natuurlijk. Maar je zit constant met het probleem, het is wel erg beknopt. Ja, maar daarvoor is het ook een belijdenis. In een belijdenis probeer je zo bondig mogelijk samen te vatten, dit zijn de dingen die wij verschrikkelijk belangrijk vinden. En dat kun je nog korter doen. Je kunt zeggen, het gaat om dat je in de Heer Jezus gelooft, dat is wel erg kort. Maar hier worden een heleboel belangrijke thema's waar het over gaat samengevat. En dan, natuurlijk, luister, we zijn 500 jaar verder. Natuurlijk zijn er dan wel eens dingen waar wij een vraagteken bij zetten. Of we zeggen, dan zouden we misschien wat anders formuleren. Waarbij mijn mening ook maar net zoveel waard is als die van een ander. Maar dat moeten jullie beoordelen. Jullie zijn goede protestanten. En dat betekent dat ieder van jullie voor rechts, verantwoordelijk staat tegenover de Heer om te kijken wat je nou weer van mijn woorden vindt. Zoals ik af en toe een vraagteken mag plaatsen, ik doe het toch heel liefelijk, probeer ik tenminste te doen, bij Guido de Breij te zetten. Zo mogen jullie weer vraagtekens bij mij zetten. Het gaat erom dat we doen net als de Bereërs die dagelijks de schriften onderzochten om te weten of deze dingen nou al zo waren. We zijn halverwege. Ik vind het een prachtige samenvatting van de christelijke leer. Maar we nemen nooit iets klakkeloos over van elkaar. Dat moeten jullie bij Owenhill ook niet doen. Dus als ik er vraagtekens bij zet, dat is helemaal niet erg. En de volgende zet weer vraagtekens bij wat ik zeg. En dat is goed ook, want daarmee worden we altijd weer op de schrift zelf teruggeworpen. Dat merk je ook. Als ik vraagtekens bij, dan is het niet omdat ik een andere mening heb. Het gaat niet om mening. Dan zeg ik, doet het recht aan de schrift. Dat is de norm. Dat is het criterium. En het gaat nooit eigenlijk om radicaal andere dingen. Er komt ooit nog een artikel over de doop. Goed, dat wordt eventjes slikken. Dat wordt eventjes tanden op elkaar. Maar dat is ongeveer het ingewikkeldste uit de hele catechismus en ook uit de hele Nederlandse geloofsbeleid. Maar daar komen we ook doorheen, Bart. Komen we ook doorheen. Voor slot van rekening. We leven in een tijd dat we steeds meer gaan ontdekken, en dat heeft zo lang geduurd, dat alle dingen die ons binden, ook als katholieken en protestanten, en ook als gereformeerden en evangelischen, dat de dingen die ons binden aan elkaar veel belangrijker zijn dan de dingen waar we verschil van mening over hebben. Dat is zo'n belangrijke vaststelling. De echt belangrijke dingen, en die komen ook in de catechismus naar voren, en ook in de Nederlandse geloofsbeleid, dus, daar zijn we het hartelijk over eens. Ook al zouden we sommige dingen een beetje anders zeggen. Ja, nou, en soms zeg ik ook wel eens dingen wat een beetje anders dan ik ze 40 jaar geleden zei. We blijven altijd in ontwikkeling. Als je maar steeds teruggaat naar de bron, dat is de norm. Maar niet onze meningen. Maar ik kan me wel vergissen in het weergeven van wat de norm zegt. Nou, is dat een beetje antwoord op wat je zegt? Zullen we dat nu langzamerhand door een afronding komen? Tenminste, ik neem aan dat Kees al zijn vragen gesteld heeft en iedereen tevreden. Is er nog iemand die iets dringends had, die nou teleurgesteld is dat hij zijn vraag niet kwijt kan? Nee, jullie zijn te laat. Goed, dan gaan wij eerst eindigen met het gebed en dan gaan wij ons slotlied zingen. Laten we danken en bidden. We willen u allereerst danken, onze God, onze Vader, dat u uw eigen veelgeliefde Zoon in deze wereld gezonden hebt. Dat u op hem en niet op ons onze zonde hebt gelegd. En we zeggen dat zo gemakkelijk, maar er zat zoveel aan vast. Zo'n diepe lijdensweg heeft dat voor hem betekend. Want u hebt niet, omdat het uw Zoon was, het werk, het oordeel verzacht. Uw heiligheid en uw gerechtigheid hebben volkomen voldoening gevonden, genoegdoening op het kruis. Maar al uw liefde en barmhartigheid en goedheid en genade gingen uit naar ons. Want niet op ons hebt u het oordeel gelegd, maar op hem. Daar kunnen we heel lang over nadenken. En dan ontdekken we elke keer weer andere facetten. En misschien ook wel formuleringen die we zelf wat anders zouden zeggen. Maar het allerbelangrijkste is toch altijd weer de dankbaarheid, de lofprijs, de aanbidding. Er zou geen dag in ons leven voorbij moeten gaan waar we u niet loven en prijzen. Om de gave van uw Zoon en om het werk dat hij heeft gebracht. En daarom doen we dat nu ook samen. Zoals we u ook danken voor het samen zijn van deze avond. Het nadenken over heel fundamentele en tegelijkertijd toch ook altijd best weer moeilijke dingen. Heer, help ons om daarin onze weg te vinden. Om daarin uw woord recht te snijden. Zodat we niet uitgeleiden naar de een of naar de andere kant. Maar in het rechte spoor mogen gaan. Helpt u ons daar ook bij als we het persoonlijk verwerken wat we gehoord hebben. Zodat het maar niet langs ons afglijdt. Heer, we danken u voor dit seizoen dat u ons gegeven hebt. En als u nog niet gekomen bent, Heer Jezus, en we elkaar weer mogen ontmoeten in het najaar, dan hopen we dat u ons de gezondheid schenkt om ook dan weer verder te gaan met onze studie. Heere, wees met ieder van ons. Zegen, bewaar en leid ons in de rechte weg. De weg die is naar uw wil en naar uw woord. En verheerlijk uw naam door ieder van ons. Uw naam zij geloofd en geprezen. Amen. Het gaat u allen goed. Heel veel zegen. Wees voorzichtig van de zomer waar je allemaal heen gaat. Het is nog heel ver weg, maar toch, het is zo weer zomer. En dan, in het najaar, we zijn halverwege, gaan we weer heerlijk verder. Zo de Heere wil en wij leven.